Goedemorgen ook de kijkers. Ik ben heel blij dat jullie zijn ingezoomd en dat jullie de moeite hebben genomen om te kijken. Ik geloof de Heer God heeft een speciaal woord vandaag. Een bijzonder woord, juist voor ons in deze tijd. En ik geloof dat het woord ons allemaal echt zal verkwikken. Dat geloof ik echt oprecht. Ik luisterde net naar de zangdienst en ik hoorde daar Jezus leeft in de eeuwigheid. Eigenlijk is dat, als je zoiets hoort, Jezus leeft in de eeuwigheid. Is dat niet het allerbelangrijkste wat er gewoon is? Het allerbelangrijkste, eigenlijk het enige. Jezus leeft, dat is eigenlijk het hele evangelie. Hij leeft, hij is niet dood, hij is opgestaan en hij leeft in de eeuwigheid. En we mogen voor altijd bij hem zijn, we mogen kinderen van God zijn. Is dat niet heerlijk? Ik heb er echt van genoten, serieus. Vandaag heb ik er een tijdje over nagedacht. Maar ik heb de titel van de prediking is... Hoe standvastig en vasthoudend zijn wij? Nou, heel simpel. Dus hoe standvastig en vasthoudend zijn wij? Eigenlijk twee woorden die prachtig met elkaar te maken hebben. En hoe kwam ik daarbij? Elke keer komt deze tijd gewoon heel erg bij mij boven. En de tijd waarin we nu leven is eigenlijk een hele spannende tijd. Ik weet niet of iedereen het zich realiseert, maar er gebeuren vandaag de dag dingen, we kunnen dat niet vaak genoeg zeggen, die we nog nooit hebben meegemaakt. Echt nog nooit. Annemarie vertelde vorige keer, die werkte met allemaal demente bejaarden. En die hadden zelfs gezegd van, hebben we nou echt gehoord dat de kerken dicht zijn? De kerken dicht? Wat? Zelfs in de oorlog is de kerk nog nooit dicht geweest. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog is dat niet gebeurd, maar nu is dat wel zo. Het zijn echt hele rare, bijzondere tijden. En ik geloof ook, in meer of mindere mate heeft dit jaar, ons leven echt allemaal wel veranderd op zijn minst, of zelfs op zijn kop gezet. En ik geloof ook, iedereen is op een of andere manier geraakt erdoor. Kan ik wat handen zien, mensen die geraakt zijn daardoor. Wat handen thuis misschien. Als je toevallig in de horeca werkt, denk ik dat het al heel obvious is. Maar neem alleen het thuiswerken. Ik heb het voor de gein van de week gezegd. Toevallig heb ik een kantoor in onze slaapkamer gemaakt. Ja, zoveel ruimte was er nou ook weer niet. Dus ik ben wat aan het zagen geweest, vind ik altijd leuk. En ik zat eens te berekenen. Ik denk dat ik ongeveer 21 uur in die kamer doormaak per dag. Toen werd het heel stil. Want ik slaap er ook. Dus. Maar daarna zit ik alleen maar in dat apparaat te harken. En dan op zondag ook nog. Met allemaal teammeetings alleen maar daar in dat hok. En dat heeft mijn leven echt wel drastisch veranderd, kan ik zeggen. Maar weet je, in meer of mindere mate heeft het ons allemaal heeft het effect voor ons allemaal. Maar ik geloof echt waar, dit seizoen, wat is het voor een seizoen, vroeg ik me af. En daar hoef je natuurlijk niet echt een profeet voor te zijn. Ik geloof, dit is een seizoen van loutering. Dit is een seizoen van zuivering, ook van de gemeente. Want eigenlijk vallen er gewoon heel veel dingen weg. En de Bijbel zegt over het seizoen, dat is wat ik echt heel diep geloof. Openbaringen 22 vers 11 zegt dat. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. En wie vuil is, wordt nog vuiler. Maar wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Dit is een seizoen van loutering, dat geloof ik echt met heel mijn hart. Omdat er allerlei dingen aan het veranderen zijn en zaken komen aan de orde. We komen er straks op terug. U kunt er bijna geen voorstelling van maken wat voor tijd we echt in leven. Ik geloof het echt. Sommigen zeggen, nou, het is een griepje, het is maar een epidemie. Maar wat ik heel sterk zie, en ik zal er straks nog iets meer over zeggen. En vergeef me als ik misschien wat scherp af en toe ben of politiek geëngageerd. Ja, dat doen we dan vaak, hè, want we kunnen heel weinig uitspraken doen. Maar ik zie momenteel uitspraken in de politiek die raken dit huis. Eén klein voorbeeld. Wist u dat de mondkapjesplicht in de kerk in de Tweede Kamer besproken wordt? Minor detail. Dus de mondkapjesplicht voor in dit huis, waar wij vandaag zijn, wordt besproken een paar kilometer verderop in Den Haag. En die bepalen dus heel simpel, even een leuke uitspraak. De kerk is een gebedshuis. Hè, we zijn al gedowngrade naar gebedshuis. Oké, dat is op zich wel aardig, maar het was een kerk. Want als je een gebedshuis bent, zijn er meerdere gebedshuizen. Dan kan je al die geloven daaronder scharen. En in een gebedshuis, oh ja, dat is geen publieke ruimte. Maar het is een gebedshuis, dus een soort besloten ruimte en dan hoeft het niet. Ik kan u vertellen, het is nooit in de geschiedenis voorgekomen dat de politiek zich heeft bemoeid met wat wij hier in dit huis doen. Echt, nog nooit. En ik maak me daar niet alleen zorgen over. Ik geloof dat we ook echt wakker geschud moeten worden. Om iets, ik wil niet zeggen om de straat op te gaan, maar wel om awareness bij u te kweken. Wat er op dit moment aan het gebeuren is, is niet iets heel kleins. Iets heel onbenulligs. Waait wel waar over. En dat zeggen ze op mijn werk ook. Ik werk natuurlijk bij de PTT, zeg ik altijd tegen de kinderen. Die komen, dan gaat die PTT-periode. KPN. Daar wordt dan mooi gesuggereerd. Volgend jaar mei zitten wij allemaal op kantoor. Nou, dan stuur ik altijd een mail. Jongens, naar mijn collega's. Als je nog meubels of bureaus of beeldschermen nodig hebt, ik zou echt in gaan schrijven. Want wanneer wij terugkomen, zitten we daar maar met ongeveer een derde van de bezetting, schat ik in. Ik denk dat velen dat herkennen. Maar ik geloof, dit is een seizoen waarin wij als kinderen van de Allerhoogste God, als christenen, ons moeten realiseren dat standvastigheid en vasthoudendheid meer dan ooit van belang gaan worden. Echt, om te blijven staan als een huis in wat er op dit moment gebeurt. En niet zomaar mee te gaan. We zullen vast moeten houden aan onze redding. Aan het feit dat we kinderen van de Heere God zijn. Aan de belofte van de Heere God. Aan alles wat de Heere God ons heeft gegeven. We zullen echt gewoon ons moeten ingraven. Je hebt natuurlijk dieren die steken hun kop in het zand. Maar je kan ook je hak in het zand zetten. Ken je dat? We hebben altijd slechte ervaringen met mensen die hun hak in het zand zetten. Ken je van die collega's? Vrienden, vage kennissen, familie. Die zetten in een situatie hun hak in het zand. Dus je staat in het zand. Je graaft je even goed in. Dat doe je vaak met touwtrekken trouwens. Ken je dat? Iemand wel eens touw getrokken? Ik denk het wel. Het is vaak een getouwtrek, maar op vele vlakken. Je staat zo en je graaft je in. Want als je gewoon zo staat en wordt een touw getrokken, dan ga je om. Maar je gaat er gewoon eens goed voor staan. Je graaft je voet goed in. Je stampt er even goed op. Je gooit je hele 110 kilo in de touw. En kijk eens wie dan mij omtrekt. Maar ik geloof het is een moment om onze hakken in het geestelijke zand te zetten. Of misschien onze geestelijke hakken in het zand. En om eens even heel goed te analyseren wat er op dit moment gebeurt. Ik geloof echt, vandaag de dag is dit van meer dan van belang dan ooit. We hebben wel tijden meegemaakt. Maar dit zijn echt hele bijzondere tijden. Dit zijn echt rare tijden. En we kunnen niet alles duiden. Maar ik zie ook naar de toekomst toe. Man, er gaat nog echt iets op ons afkomen, mensen. Echt serieus. Ik ga jullie niet bang maken vandaag. Maar ik wil wel heel graag wat awareness bij iedereen kweken. En ik geloof dat er nog een heel weg te gaan is. Ik wil vandaag. En ik zat er zo over na te denken. Wie had nou in zijn leven in de Bijbel een hele bijzondere situatie vergelijkbaar met vandaag, waar wij op dit moment in zitten? En ik kwam eigenlijk al vrij snel op Daniël. En misschien herken je dat niet zo, dus we gaan straks naar Daniël. Heel simpel, Daniël 1 gaan we lezen. Maar Daniël, die heeft dingen meegemaakt in zijn tijd als heel klein jongetje, waar echt, ik zou willen zeggen, een paard de hik van krijgt. Een lijst met zaken waar je echt van achterover slaat. En eigenlijk heel goed vergelijkbaar met vandaag. Serieus, we gaan er straks naartoe. Ik ga jullie daarin meenemen. Hij ging niet alleen door lastige situaties. Maar de situaties waar hij doorheen ging. Nou, die sloegen werkelijk alles. Ik ga er straks een opsomming van maken. Het is ernstig om te zien. Maar wat ik ook zie. Elke keer moest die man keuzes maken. En hij moest ze niet als volwassene maken. Maar hij moest als heel jong ventje maken. En wat ik ook zie, hij moest zich zo verschrikkelijk vasthouden aan zijn geloof in de Heere God. En ondanks dat dimde hij nooit in. Hij stopte niet. Hij dimde niet in. Nee, de Bijbel zegt hij was tactvol en discreet. Maar hij gaf niet zomaar gehoor aan alle grillen van het koninkrijk waar hij in was. Ik drop hem. En hij nam niet zomaar voor zoete koek aan wat de mainstream meute aan het doen was. Hij nam dat gewoon niet zomaar aan. En dat was eigenlijk heel erg raar. Want Daniël, we gaan er straks naartoe, was een, ik heb hem een ama genoemd. Weet iemand wat een ama is? Nee? Nou, dat heeft met asielzoekers te maken. Daar gaan we straks op komen. Maar wat ik zie, hij stelde de Heere God altijd op nummer 1. Echt in alle situaties waar hij in zat. En geloof me, de situaties waar hij in zat, daar tellen onze situaties nog niet in mee. Echt. We gaan naar Daniël. En ik zie dat deze godsman, we kennen hem natuurlijk toevallig voor de dienst. Ik sprak een dame en die zei van, oh Daniel, gaat u erover spreken? Ja, die Daniel, die man van in de leeuwenkuil, zo kennen we hem vaak, hè? Die man die daalde af in die leeuwenkuil, die zat daar. Dan denken we allemaal, nou die leeuwen die zal wel echt heel weinig honger hebben gehad. Of ja, die waren net gevoed, want die koning had dat wel gefixt. Maar later lezen we dat dat anders is, daar kennen we hem eigenlijk van. Maar weet je, wat ik al zei, dat dit kleine jongetje, dit puberjongetje, al in het jongste deel van zijn leven, het vroegste deel van zijn leven, de meest radicale, zware keuzes moest maken om in leven te blijven. Om de Heere God te volgen en om niet overstag zomaar te gaan. We gaan lezen. U hebt het intussen opgezocht. Daniël 1, vanaf vers 1. Nou, makkelijker kan het vandaag niet. Daniël 1, vanaf vers 1. Heeft iedereen het opgezocht? Ook u thuis? Ik hoop het. Met een beetje geluk. Ik wacht altijd even. Want als ik in de dienst zit en de prediker gaat te snel door het woord heen, dan mis ik dat hele woord. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar bij mij wel. We gaan lezen. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel, dat is ook bijzonder, van de voorwerpen van de godstempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinjar, naar de tempel van zijn god, van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten. Nou, daar kunnen we heel veel over zeggen, ga ik straks pas doen. De koning, vers 3, gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zijn, zonder lichamelijke gebreken, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de schriften en de taal van de Galdeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Vers 6. Onder hen waren enkele Judeërs. Ik noem hun namen. Daniël, Shananja, Misael en Azaria. Maar de hoofdeneug gaf een andere namen. Daniël noemde hij Beltesazar. Shananja noemde hij Sadrach. We kennen die namen. En Misael, Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten, vers 8, zich aan de reinigingsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeneug toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. Daar begint het, hè? Hij was vastbesloten. Er was een soort koning. Ik geef u een korte recap van het verhaal. Er was een koning die was aan de verliezende hand. Wist u dat? Er was een koning, Jojakim, die was aan de verliezende hand. En het koninkrijk was overgegeven aan Nebukadnessar. En eigenlijk wat er in die tijd gebeurde, dat hele koninkrijk lag aan puin. En heel simpel, de overwinning was bij Nebukadnessar. Die heidense koning kreeg de overwinning toebedeeld door de Heere God over de Judeese koning. En die heidense koning, dat was echt, ik weet niet waar we het nu mee moeten vergelijken. Maar ik denk dat qua grootte was het echt ongeëvenaard. Maar het Babylonische Rijk, dat was een grootmacht. En ergens een Irakese grootmacht. En door de overwinning kreeg ook nog eens een keer die Babylonische heidense koning een aantal tempelvoorwerpen mee. Nou, dat waren voorwerpen die kwamen al van een hele tijd geleden. Heilige voorwerpen. Maar in die end verdaagden ze waarschijnlijk in een tempel van Bel. Die had van die mooie namen daar. Bel was een van de goden, prachtig. En daar verraagde die spullen in de tempel. Nou, heel kort, die koning Jojakim, die stond echt helemaal voor paal. Want ja, die was alles kwijtgeraakt. En moet je je voorstellen, het meest kostbare wat je daar hebt in het land, dat wordt ook nog eens weggehaald. En hij stond gewoon compleet in zijn hemd. Hij was beschaamd. En de schatten, die zag hij met leden ogen verhuizen naar die andere tempel. Weet je, echt, het is echt ongelooflijk. En in al dat gedruis zat Daniël, we schatten in dat het een ventje was van een jaar of 15. Die werd gewoon heel simpel in één keer uit dat koninkrijk weggehaald. Die werd er gewoon weggehaald. Die werd gewoon gekaapt. Hij werd gewoon gegijzeld. Met een aantal andere jongeren. Dus dat jongetje, dat was niet opeens een hele rijke, grote, belangrijke persoon in het Babylonische Rijk. Nee, hij werd gewoon met geweld meegenomen. Wij zouden zeggen, we kennen die verhalen van Boko Haram. Ik geloof dat er 200 of 300 meisjes werden meegenomen ergens in Afrika. Gewoon zo'n soort actie. Een of andere Gunta, of de Rode Khmer, of Boko Haram. Een of andere beweging waar je nooit van hebt gehoord, die nam ze opeens mee. En opeens zaten ze daar in het Babylonische Rijk. Niemand kon die kerel beschermen. En hij werd gewoon meegenomen naar het verre buitenland. En hij zag zijn familie gewoon nooit meer. Ventje van 15. Zat hij daar. Compleet ontheemd. Hij was uitgerukt uit zijn familie. Echt letterlijk gewoon bam in één keer eruit. En dan, weet je wel, wat lezen we dan? Hij moest een soort CITO-toets moest hij ondergaan. Want hij moest ze moesten kijken of hij heel slim was. En of hij wat wijsheid in zich had. Daarnaast moest hij ook een fysieke test doen. Dus ze hebben hem gewoon helemaal geïnspecteerd. Van, joh, ben je wel gaaf? Ben je helemaal puntgaaf? Is alles oké aan jou? En wat ik al zei, het was een soort AMA. Dat staat voor een alleenstaande minderjarige asielzoeker. Ken je dat? Nee, nooit van gehoord? De AMA's. Waar het van rammelt in Nederland, vooral in het verleden. Niemand kent het, dat zegt ook zoveel. Maar hij was een AMA in het Babylonische Rijk. Zat hij compleet zonder familie, compleet ontheemd, weg van zijn God, weg van alles wat hem bekend was, in één keer zonder familie, ventje van 15. Nou weet je, ik heb er eens goed over naast te denken. Wij zouden zeggen, er gaat een Amber Alert uit. Je komt op opsporing verzocht en dat is minimaal zware kindermishandeling. Toch? Dat is gewoon echt heel erg. We gaan op zoek naar een gastje. We gaan iets organiseren. Maar hij zat daar gewoon en niemand kwam. Helemaal niemand. En het enige, wat er nog meer gebeurde, ik heb het dus even opgezond. Wat hem daar te wachten stond, dat kan je eigenlijk niet geloven. Hij kreeg een andere naam. Hij moest leren spreken in de taal van die Chaldeeën, van die Babyloniërs. Hij moest 3 jaar verplicht op een LOI-cursus. Gewoon verplicht. We doen het even niet. Nee, gewoon verplicht. Je bent gewoon gevangen. Hij moest op dieet, heb ik opgeschreven. Hij moest getraind worden om als dienaar te dienen. Terwijl hij zelf een meester was. Terwijl hij een koningskind was. En eigenlijk ging hij van koningskind naar slaaf. In een onbekend rijk. En werd hij overheerst door anderen. Zo is het gewoon. Hij moest stoppen met zijn eigen taal, heb ik al gezegd. En hij werd beroofd, eigenlijk kan je zeggen, van zijn totale identiteit. Ze wilden die gasten gewoon compleet hersenspoelen. Neem een aantal van die jonge gastjes, leer ze een andere taal. Ze moeten stoppen, dat zien we vandaag de dag ook. Hè? Die bevolkingen, die groepen die worden onderdrukt. Moeten vaak stoppen met hun eigen taal. Je hebt heel veel van die groepen. Maar hij mocht gewoon niets meer doen wat hem gewoon was. Hij moest een totaal andere identiteit aannemen. En opeens stond daar die Daniel. Wat bleef er nog van die kerel over? En ik schreef op. Ondanks dat was er iets in Daniels hart wat niemand kon raken. Wat gewoon echt onaantastbaar bleef. Wat gewoon altijd bleef staan als een huis. Ze hebben hem gestript van alles wat hem lief was. En het was een gastje wat compleet, wij zouden zeggen, ik heb erover naast te denken. Wat zou voor mij zijn overgebleven? Als mij dat was overkomen. Maar hier lezen we. Hij had iets in zijn hart. Het geloof in de Heere God. En de Bijbel zegt erover heel mooi in Matthäus 10 vers 21. Of sorry, 28. Vrees niet voor mensen die je ziel kunnen doden. Hè? Maar vrees voor degene die je lichaam en ziel iets aan kan doen. Vrees voor de Heere God, de Almachtige. Vrees voor de machtige Israëls. En ik geloof dat hij dat al heel vroeg in zijn hart had. En heel vroeg opsloeg. En ik geloof dat er een hele belangrijke tekst is die Daniel zich eigen heeft gemaakt. Staat in Jozua 1 vers 9. En daar staat, daar komt het terug. Wees vastberaden en standvastig. En laat je door niets weerhouden. Dat zien we bij Daniel. En door niets ontmoedigen. Man, ontmoedigen. Ik zou ontmoedigd zijn. Maar waar je ook gaat, de Heer je God staat, de God staat je nabij. Jozua zegt dat. Ik geloof dat hij dat als een soort hoofdpunt in zijn meditatie had. Man, laat je door niets ontmoedigen. Zou u ontmoedigd zijn? Zouden wij ontmoedigd zijn? Als je daar zat. Ik ging verder. De Heer God zegende die man rijkelijk. We gaan wat vluchten door het verhaal hierna. Want ik heb een paar verhalen u te vertellen. En in die end, die jongens werden approved. Ze waren goed bevonden, gewogen en te licht bevonden. Maar deze jongens waren goed bevonden. En ze kregen een baantje als dienaar in het Rijk. Nou, succes behaald. Ik weet niet wat er met al die andere jongens is gebeurd. Maar zij waren soms 10 keer wijzer dan de bestaande wijzen en galdeeën in het Rijk. Ik weet niet, er wordt niet gesproken over die andere jongens. Maar deze 4 gasten, die haalden de graad en die werden dienaar. Moet je je voorstellen, dienaar was je nog maar. Ik heb het al eerder gezegd, maar hoe zouden wij daar gezeten hebben in dat paleis? Ik heb daar eens over nagedacht. Zit je daar? Hoe zou ik daar hebben gezeten? Wat voor houding zouden wij hebben gehad? En hoe zouden we onderling, heb ik opgeschreven, over die koning praten? Ik zou denk ik alleen maar willen ontsnappen. En ik zou elke mogelijkheid aangrijpen om die gasten pootje te lichten, of niet? Je wil daar gewoon weg. Je wil terug, je wil niet daar in ieder geval. En het idee van hoe kom ik hier weg? En ik vroeg me af, hoeveel van ons zouden de Heere God niet allemaal de schuld geven van dit alles? Echt waar. Heere God, als u nou mij, als u echt een God van liefde bent, dan verdaag ik toch niet in dit land. Dan haalt u mij toch niet bij mijn familie weg. Dan maakt u mij toch niet tot een slaaf. Ik was een heer. Ik was een koningskind. Als u werkelijk, ik zie dat vaak bij mensen om ons heen, en ik heb er zelf ook wel eens last van. Heere God, als u werkelijk liefde bent, en die vraag komt zo vaak naar voren. Als u echt bestaat, ik hoor het vaak van mensen om me heen, mijn collega's, ik heb het er vaak over. Maar als God werkelijk bestaat, waarom zou hij dan niet? We zouden het misschien ons allemaal afvragen. En die vragen zouden blijven ronddolen in ons hart. En daardoor zouden we misschien ons hele doel missen. We lezen van Daniël niets van dit alles. Ik vind dat zo frappant. We lezen van Daniël niet van dat hij opeens iets had bedacht, of dat hij rebels was, of dat hij boos was. Daniël, zegt de Bijbel in Daniël 1 vers 8, hij was vastbesloten, ik vind dat zo mooi, om zich aan die reinigingsvoorschriften te houden. Het was maar een klein ding, maar hij was vastbesloten. Veentje van 15, stond hij daar, zijn hakken in het zand. Oké, tot hiertoe en niet verder. Luister, je hebt mij dat allemaal gevraagd, maar dit is het moment, ik wil me daar niet aan houden. Ik ga dat gewoon niet doen. En hij ging een mogelijkheid zoeken op een hele discrete en politiek correcte manier om aan die kamerheer te vragen van, mogen wij dan andere voedsel? Nou, een lang verhaal. Een bewijslast werd geleverd van groenten en wat andere stuf. Werden ze mooier, gingen ze er beter uitzien dan van al dat vlees van die tafel. Maar zijn geloof in God, ik zei het al, zat zo diep geworteld en dat bleef. Dat bleef gewoon. En ik denk dat hij dat ook gewoon koesterde. En ik schreef gewoon heel simpel op. Wat blijft er van ons over als wij gestript worden van alle zaken die ons lief zijn? Wat blijft er van ons over? Ik zie het vandaag de dag. Ik heb wat cijfers meegenomen, ik ga ze niet allemaal laten zien. Maar vandaag de dag, ik las gisteren een stuk toevallig in het Leidse Dagblad. Dat ging over een plaats in de Hoorn. De nood die er onder mensen is. De zelfmoord 113 calls die er zijn op dit moment. Heeft iemand een cijfer van mensen die een einde aan hun leven maakten in 2019 in Nederland? Ik maak voor u een simpele vergelijking met het veilig verkeer in Nederland, het aantal verkeersdoden. In 2019 waren er 1881 zelfmoord, niet pogingen, maar mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Dat zijn er ongeveer 5 per dag. En het aantal verkeersdoden stond op 661. Voor alle verkeersdoden hebben we veilig verkeer in Nederland. Hebben we de politie op de weg. Als je met je lampje, je achterlampje niet werkt, staat er een agent ergens op een hoek. En dan krijg je een ticket van, wat ik wil, 30, ik heb mijn tijd niet gehad, ik fiets niet zoveel. Maar je krijgt in ieder geval heel veel geld en je wordt er heel verdrietig van. En bij de Lidl had je er waarschijnlijk 25 kunnen kopen, of 30. Maar overal zijn wij mee bezig om het verkeer veiliger te maken. Maar die hele groep die in zo'n grote nood is, die 1800 mensen ruim per jaar die een einde van hun leven maken. Tot vorig jaar hadden we het nummer 1 en 3 niet eens geregeld. En er zijn allemaal vrijwilligers die daar aan het helpen zijn. Ik wil maar zeggen, de nood neemt echt ziender ogen toe. In Hoorn heb ik gisteren gelezen, het aantal mensen wat zich meldt, wat niet meer weet of ze wat voor toekomst ze krijgen. Dat weten we trouwens allemaal niet, maar dat het zo onzeker is dat ze niet meer weten of ze nog wel overleven. Dat ze niet meer weten of ze straks nog in een huis kunnen wonen. Heb ik nog een baan? Kunnen mijn kinderen nog wel opgroeien in dit land? Dat is iets wat enorm aan toenemen is. En ik wil u een klein zijstapje vertellen over die suïcide. Van oudsher zijn januari, februari, maart en april de belangrijkste maanden waarin de meeste mensen zelfmoord plegen. Ik noem het maar even. Dus is het ook niet voor ons tijd om eens gewoon onze ogen te openen voor al die mensen die blijkbaar om ons heen, en misschien hebben we het allemaal wel een keer meegemaakt, ergens in de buurt. Ik heb het een keer meegemaakt. Met een klant van mij, waar ik die er opeens niet meer was. Maar weet je, die maanden gaan er aankomen, mensen. Laten we onze ogen openen voor al die zielen die op wankelen staan, die op omvallen staan. En weet je, de overheid beziet dat iets anders. Veilig Verkeer Nederland moet ook zijn best doen. Maar deze mensen, die 1881, die gaan gewoon echt voor gaas als wij niks doen. Ik heb het net al eventjes gezegd over die Tweede Kamer en de gebedsruimte. Weet u, ik zat gisteren in die voorbereiding. Het is een bijzonder jaar. Weet je waarom? Wist u dat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren? Nou, ik heb een vraag voor u. Wat is nu op dit moment in 2020 de 75 jaar vrijheid voor u? Ja, we hebben geen bezetter. Nou, dat is mooi meegenomen. De Duitsers komen nog wel, vooral in Katwijk. Maar die hebben al vaak andere bedoelingen. Ja, dat is altijd goed. Die bezetter is in ieder geval niet. Maar 75 jaar vrijheid. Toevallig, in dit jaar vieren we dit. Maar wat is er van die vrijheid over na 75 jaar? En in hoeverre zijn we nou werkelijk vrij? En in hoeverre worden wij beperkt? Het is niet voor niks. Opeens worden we, schreef ik op, ingeperkt. En de wereld om ons heen is banger dan ooit. En we moeten erop voor klaar zijn en gereed zijn dat die wereld om ons heen vragen gaat stellen. Echt waar. Dat die wereld om ons heen gaat roepen. Ik hoorde gisteren iemand die sprak over Job. Wie ging er naar Nineveh? Jona richting Nineveh. En Jona lag in die boot, zegt de Bijbel, en hij lag te slapen. En op een gegeven moment gingen de mannen roepen richting Jona. Van Jona, kerel, wat in vredesnaam slaap je nog? En ik wil u vandaag aansporen. Wat in vredesnaam slapen we nog? Moeten we gaan wachten tot alle mensen om ons heen gaan roepen? Dat ze allemaal in grote nood zijn. Dat we niet hebben geluisterd naar de Heere God om iets te gaan doen. Maar dat de mensen gaan roepen. Ik geloof vandaag de dag, en het is een serieuze boodschap, is het moment dat de mensen om ons heen gaan roepen. Dat ze echt gaan roepen omdat ze het gewoon echt niet meer weten. En we zien de cijfers oplopen. Misschien herkent u dat. Ik geloof, ik ga een paar voorbeelden noemen over Daniel. Ik vind het een prachtige kerel. Hij is voor mij in ieder geval het toonbeeld, en ik denk voor ons allemaal, van standvastigheid en doorgaan en gewoon niet stoppen en doelgerichtheid in de situatie waarin hij zat. En ik ga met u een paar cruciale momenten in zijn leven ga ik door. En ik kwam erachter, Daniel is eigenlijk het ultieme typebeeld van de Heer Jezus. Ik heb dat nooit zo gezien. Maar Daniel ondergaat een aantal zaken die de Heer Jezus net zo onderging. En ik ga als eerste naar Daniel 2. We gaan het niet lezen, maar dat is voor de time's sake. En het gaat over de uitlegging van de droom van Nebukadnezar. Ik vind dat echt een prachtige. Nebukadnezar had een droom, of Nessar had een droom. Maar hij was al gewend dat hij een soort gefaked werd door al die wijzen. Dat denk ik. Want wat gebeurde er? Hij had een droom. En iedereen ging aan hem vragen van, vertel ons de droom, want dan kunnen we hem uitleggen. Nou, hij zei van, luister, die grap kennen we al. Dat doen we even niet. Vertel mij wat de droom is en geef ook de uitlegging. Dan gebeurt er iets heel erg bijzonders. Ik vind dat zo prachtig. We gaan naar Daniel 2 vers 11. Zoek het even op, het is echt leuk om te zien. Wat zeggen dan als zijstapje die Galdeeën en al die tovenaars? In vers 11 staat, niemand zal de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder ons, zegt de tovenaars. Niemand zal de koning de uitleg kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder ons. De meest wijze mensen op aarde kwamen niet verder dan deze uitspraak. Ik vind het een prachtige uitspraak. De heidenen hebben wel goden, schreef ik op. Ze hebben wel goden, maar die verkeren niet onder hen. Het zijn altijd goden die ergens in de verte zijn. Boven of beneden of in een tempel. Onbereikbaar. En hier zeggen ze ook heel simpel, en dat zeggen de heidenen, hè? Die goden zijn niet onder ons. Hebben wij niet een God die onder ons woonde? Die onder ons woonde, die gewoon met ons woonde. Ik vind het gewoon geweldig. Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond. Hebben wij niet de enige God die onder ons heeft gewoond? En de meest wijze mensen, als zij stapje in deze prediking, de meest wijze mensen op aarde, en die gasten waren wijs, echt waar, die hadden het echt uitgevonden. Met die Grieken hadden ze echt slimme dingen bedacht. Maar weet je, die kwamen niet verder. De goden zijn in de verte. Die wonen niet onder ons. Maar wij hebben een God der goden, de Heer Jezus, die onder ons heeft gewoond. Hij heeft geleden. Het is niet een God die niet weet wat wij aan het doen zijn. Nee, het is een God die precies weet wat wij doormaken. En de heidenen hebben een God die toekijkt en die veroordeelt en die bekijkt en die achteraf beziet of tijdens beziet, als ze geluk hebben, wat er allemaal aan het gebeuren is. Wij hebben een God die met ons gaat. Die met ons wandelt, die voor ons zorgt, die weet wat we doormaken. Ik was daar zo ongelooflijk blij om. We gaan een klein stukje door, een klein zijstapje. Daniel 2 vers 16, prachtig om te zien. Wat doet Daniel? Daniel hoort van dat bericht. Al die wijzen worden omgebracht. De koning zegt, je wordt allemaal, jongens, wat? Je hebt de droom niet? Oké, ik geef je nog een bepaalde tijd. Als je droom niet vertelt en je legt hem niet uit, worden die allemaal in mootjes gehakt. Nou, vroeger deden ze dat wat grootser dan vandaag de dag. Vandaag de dag zou je een straf krijgen, zit je levenslang. Vroeger was het zo dat de gezinnen erbij werden gehaald. Dan ging de hele familie en iedereen en alles wat bij die mensen hoorde, die werden in stukken gehakt. En ik weet niet wat er verder mee werd gedaan, maar je overleeft het in ieder geval niet. Daniel zegt, Daniel 2 vers 16, die kreeg te horen wat de koning van plan was. En wat doet Daniel? Prachtig. Een type beeld van de Heer Jezus. Hij gaat naar de koning toe en hij pleit voor iedereen. Hij pleit voor de wijzen, voor zijn vrienden. Niet alleen voor zijn vrienden, maar ook voor al die heidenen. Hebben wij niet een God die voor ons pleit? Hebben wij niet de Heer Jezus die voor ons pleit? Die gewoon altijd voor ons pleit. Typisch het beeld van de Heer Jezus hier, wat Daniel deed. Hij is aan het pleiten, Heer, koning... Leven en eeuwigheid, zo ging dat toen. Oh, geef respijt, zegt de Bijbel. Geef tijd. Hij pleitte om meer tijd. Ik vind het schitterend om te zien. En ik vroeg me af, zijn wij nog aan het pleiten voor al die mensen om ons heen? Pleiten wij nog bij de Vader voor al die heidenen die verloren dreigen te gaan? Pleiten wij nog? Hè? Want je zou kunnen zeggen, al die Galdeeën, dat waren een stel lamstralen eerste klas. Die hadden niet het beste met hem voor. Maar ook daarvoor pleitte hij. Ook daarvoor. Niet alleen voor zijn vrienden, maar ook voor al die Galdeeën, al die tovenaars. Dat iedereen eraan ontkwam. Maar pleiten wij nog? Zijn we bezig? Of zijn we bezig om dan de wereld vast te houden? Wereld, wat heb je mij te bieden? Pleiten wij nog voor al die mensen? Daniel, wat deed hij verder? Hij lichtte zijn vrienden in. En hij organiseerde een gebedsdienst. Echt waar, staat er. Want hij lichtte zijn vrienden in en hij zei van jongens, laten we bidden en smeken dat de Heere God een oplossing gaat geven. En ik vroeg me af, hoe zouden wij zo'n nacht ingaan? Het werd nacht en hoe zouden wij die nacht ingaan? Dat is toch wel echt interessant. De andere dag moest er iets gebeuren. Je hebt Daniel, dat gastje, hij is misschien wat opgegroeid. We zijn een paar jaar later, had het een keer of een 20 geweest zijn. Je gaat de nacht in, je hebt je vrienden geïnformeerd. Er is een gebedsdienst gefixt. En er wordt gebeden en gesmeken. En de andere dag is moment suprem. Wat voor zwaard van Damocles hing er bij die gasten boven hun hoofd? Die wisten, het is gewoon erop of eronder. Echt waar. Hoe serieus is dit voor die gasten? En dan gebeurt het. Hij krijgt een nachtelijk visioen. Wauw. De Heere God. En we zien ook, ik denk dat hij misschien midden in de nacht is opgestaan. Hij gaat de Heere God prijzen. Nou, ik geloof dat er drie bladzijden staan van hoe hij de Heere God gaat prijzen. Want er komt een oplossing. En de andere dag gaat hij naar de koning. Hij legt het een en ander uit. En dan gaan we verder. Uiteindelijk. En verzoek dat even op als u kan. Daniel 2 vers 46. Wat gebeurt er daar? Wat gebeurt er in Daniel 2 vers 46? De koning hoort zijn boodschap. De uitlegging van het visioen. En de koning, wat doet hij? Hij buigt zich diep voor Daniel. De koning buigt zich. Hij blijft niet staan. Hij buigt zich diep. Dus de man, de koningszoon die dienaar werd, die daar aan het hof stond. En die gestript werd van al zijn aanzien. En die werd verbannen naar een heel vreemd ver rijk. Voor hem boog de hoogste in rang. En ik zal een kleine iets vertellen. Dat een koning van zo'n rijk zich voor iemand zou buigen, ongekend. Dat bestaat niet. Niemand. Er is niemand voor wie hij hoefde te buigen. Het is een type beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam, zegt de Bijbel. En hij zag het feit dat hij de zoon van de Heere God was. Niet als grote, als roof, zegt de Bijbel. Hij kwam naar deze aarde. Hij ontleedde zichzelf, zegt de Bijbel. Hij ontleedde zich. En in die end, toen hij slaaf werd en ons diende, hij werd gewoon simpelweg dienaar. Alle overheden en de machten moesten buigen voor hem. Voor het offer wat hij bracht. Daniël is hier een prachtig type beeld van de Heer Jezus. Die koning die slaaf werd. En die koning die boog voor hem. Die diep voor hem boog. Alle overheden en machten. Die buigen voor het bloed van de Heer Jezus. Alle overheden en machten kunnen niet op hun voeten blijven staan. Vanwege de wijsheid en de rijkdom van de Heer God. Echt absoluut. En wat we hier zien, die koning. Ik denk dat het gepiept en gekraakt heeft in dat paleis. Toen dat gebeurde. Want het was ondenkbaar. En ik denk dat alle dienaren, slaven hadden bedacht. Van, krijgt die man een hartattack of zo? Maar dat die man, ja, dat hij gewoon zich boog. En dat hij op zijn knieën ging. Hoe moet dat eruit hebben gezien? Maar dit is wat er gebeurde. Dus wat gebeurde. Nou, het is echt. Ik vind het gewoon niet te bevatten. Maar de Heer Jezus zegt. De Bijbel zegt in Filippenzen 2. Vers 8, in the end zal elke knie zich buigen. Elke knie zal buigen. En elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. Ik wil u dit vertellen. Moeten wij wachten tot in the end diegene naast je, jouw buurman, zijn knieën buigt op dat moment? Moeten wij wachten tot dat moment is? Of zullen we diegene voor die tijd het evangelie brengen? En vertellen, joh, de Heer Jezus houdt van je. En als je nu je knieën buigt, zou je voor eeuwig bij hem zijn. Vaak zien we dat als een excuus. Elke knie zal zich buigen. Ook die slechterik. Ook diegene die zo tegen me is. Er komt een moment, heb je het ooit gedacht? Er komt een moment, dan zal hij zijn knieën buigen. Zelfs die grootste. Maar zullen we niet veel meer een hart hebben? Dat voor die tijd, dat iedereen moet. Dat iedereen gewoon wil. En dat we onze opdracht gewoon echt op ons nemen. En zeggen, joh, kerel. Man, er is maar één naam gegeven. Er is één naam, de Heer Jezus. Er is één naam tot redding. Één naam tot genezing. Één naam tot bevrijding. Je hebt Jezus nodig. Man, je hebt gewoon Jezus nodig. Echt waar, het is maar één naam. Ik zat vrijdag in zo'n prachtige teammeeting. En ik sprak met een kerel ergens uit het oosten van het land. En die man zei, joh, ik ging vroeger naar de kerk. Heb ik helemaal verwaterd. Ik zei, Jan, luister kerel. Er is één naam. Er is één naam gegeven. Er is één naam. We zaten in een teammeeting, we zaten nog even met z'n tweeën. De rest zo uit. Ik dacht van, nou, wanneer komt de rest? Maar we bleven wonderbaarlijk met z'n tweeën. Er is één naam gegeven. Laten we die naam gewoon proclameren. Eén naam. Jezus, de Christus. Eén naam. Geen geloof, religie. Wat doe ik op zondag en wat doe ik allemaal niet? Fiets ik of wel? We hadden het al een heel verhaal. Maar er is één naam, Jan. Er is gewoon één naam gegeven. Die naam is Jezus. Echt, laten we vooral niet wachten. Ik ga naar punt 2. Ik heb maar 3 punten hoor, dus op zich valt het erg mee. Nee, maar voordat u denkt, van dat gaat al heel lang duren. Maar punt 2 is, ik heb het genoemd, vasthouden aan de Heere God, no matter what. Gewoon no matter what. Maakt niet uit wat er gebeurt. En het gaat over het verhaal van het gouden beeld. Ik ga het niet helemaal lezen, maar we kennen allemaal natuurlijk de leeuwenkuil. We kennen het gouden beeld, toch? We kennen de droom, de visioenen. We kennen die gasten allemaal. Maar hier ging het om de 3 vrienden. Mooi om te zien. Op een dag werd er een prachtig mooi beeld. Gouden beeld, waar het goud vandaan kwam. Je kan het je niet voorstellen. Maar er werd een gouden beeld opgericht. En dat gouden beeld, daar moest voor gebogen worden natuurlijk. Ja, logisch. Daar moest natuurlijk voor gebogen worden. Want dat was het grote gouden beeld van Nebuchadnezzar. Maar er waren 3 mannen. Sadrach, Mesach en Abednego. Die wilden dat natuurlijk niet. En er zijn natuurlijk altijd van die linkmichels, van die slemielen, die ergens op een hoekje staan te kijken, die dan toevallig weer zien dat jij dat niet doet. Ik heb er trouwens ook een ding afgevraagd. waar was Daniël? Maar dat is een leuke vraag voor thuis. Waar was Daniël toen? Want iedereen werd bij elkaar geroepen. Maar ze werden verlinkt door een stel figuren. En die mannetjes die je dan hebt, we lezen dat in vers 12. Ik vind het altijd ongelooflijk. En wat zeiden ze tegen de koning? Koning, er zijn enkele Judeese mannen. Ik zie ze al staan, die hele vrome mannen. Aan wie u het bestuur over de provincie hebt opgedragen. En de mannen storen zich niet aan uw bevel. En dat stoorde je voor de drie vrienden. De Bijbel zegt, die drie vrienden, die bogen gewoon niet. En ze kregen opnieuw een kans. Joh, luister, als je nu wel buigt, dan zie ik het door de vingers. Maar toen zeiden ze eigenlijk vooraf al, luister koning, gaan we gewoon niet doen. We hebben onze God in de hemel. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is de enige waar we onze knieën voor buigen. En dan staat er, en ik vind het bijzonder om te zien, die grote koning, die mega rijke, wel hoogstaande figuur, in vers 19, keek stuk voor stuk, en ik zie het voor me, met een razende blik, want hij werd helemaal gek, die man, echt helemaal van woede vertrokken, keek hij stuk voor stuk al die vrienden aan, één voor één. Bam, hij keek bij de een, en toen bij de andere. En hij was gewoon witheet. Want ze waren de enigen die niet gingen doen wat hij wilde. Maar de Bijbel zegt in Deuteronomium 31 vers 6. Ik denk dat die mannen zich daaraan vasthielden. Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang te zijn. Want het is de Heer uw God die met u gaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten. Er is geen enkele reden om bang te zijn. Staat die koning voor je. We kennen het verhaal. Die mannen gingen het ook echt niet doen. En ik vroeg me af, wat doen wij wanneer de vijand ons bedreigt? Wanneer de vijand dreigend voor ons staat? Blijven we dan nog steeds zo standvastig? Wanneer die briesende leeuw voor ons staat? En wanneer we gedreigd worden aan alle kanten? Wat we vandaag misschien helemaal niet kennen. Zouden wij niet gewoon simpelweg onze knieën hebben gebogen? Van baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, iedereen doet het. Leven we ook niet in zo'n tijd vandaag de dag? Iedereen doet het. Ja, het is heel normaal. Ik zal u iets vertellen. En ik maak me er zorgen over. Er komt een vaccin. Er komt een vaccin, toch? Er zijn al vaccins. Stel, en ik drop hem even bij u. Stel, je bent organisator van een groot concert. Stel. En we gaan nog niet heel ver, maar ik leg iets bij u neer. En je wil in 2020, of sorry, 2021, een groot concert bijvoorbeeld in Ahoy organiseren. Hoe denk je dat je toelatingseisen eruit gaan zien? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe denk je dat je straks op je werk kan verschijnen? Wat voor toelatingseis moet je dan hebben gedaan? Ik drop hem even bij u. Maar er is een hele bijzondere twist in de dingen die we aan het doen zijn. Dat mondkapje snappen we allemaal. Maar ik kan u vertellen, het is niet heel ver bij ons bed vandaan, dat er verplichtingen komen die wij moeten doen en velen ook zullen doen, omdat we anders niet meer toegelaten worden. Dit lijkt wel verrassend veel op wat de Bijbel hierover zegt. En we denken natuurlijk allemaal aan een of andere Samoa-tatoeage op ons hoofd. Weet je wel, dat moet dan heel groot erop staan. Maar is het niet een onwijze sneaky manier dat we het allemaal nog begrijpen ook? Ik begrijp het wel. Logisch. Want als je toestemming wil hebben voor een evenement, dan moet je ook zorgen dat iedereen wel de toets heeft doorstaan. Oftewel gevaccineerd is. Ik denk dat er serieuze tijden aankomen. Ik wil je niet heel bang maken, maar denk er eens over na. En bid er eens over, Heere God. Wat zouden wij doen, schreef ik op. Zijn we bereid om ons leven te geven voor de Heer Jezus? Die mannen keken naar die oven, die werd 7 maal heter gestookt. De Bijbel zegt, de sterkste mannen uit het Rijk die kwamen om toen ze hen in de oven gooiden. Want de vlammen sloegen uit. En ze vielen gewoon op hun knieën, ze vielen in die oven, ze lagen daar. En toen zag de koning opeens die gasten lopen. Maar wij denken altijd, ze hebben het mooi overleefd, toch? Ja, de Heere God heeft voorzien. Maar weet je wat die mannen dachten? En zeiden tegen de koning, ook al voorziet de Heere God niet, buigen onze knieën niet. Ook al gaat de Heere God geen uitredding geven, buigen onze knieën niet. Ook al gaan we zo dood als een pier, de Heere God voorziet niet, we gaan het toch doen. Zijn wij ook zo standvastig, broeders en zusters? Hebben wij ook zo'n mindset? Samenkomen in de dienst is één ding. En af en toe over de Heer Jezus vertellen is een ander ding. Maar hebben wij die mindset dat het verder kan gaan? Ik geloof die tijden komen misschien niet volgende week of volgend jaar. Maar bereid u voor dat de gemeente door tijden heen zal gaan waar de dingen anders worden. En niet om u bang te maken en niet om u te ontmoedigen, maar dat het een serieuze zaak is. Vandaar ook de loutering. Loutering wil zeggen, iets wordt heter gemaakt en je gaat ergens doorheen. En dat louteren wil zeggen dat alle onreinheden uit het materiaal gehaald worden. Zo simpel gaat het, hè? Je gooit gewoon, ik ben niet zo'n scheikundige, maar maak maar een materiaal verschrikkelijk heet, maak er een vloeistof van, gooi er iets in. En dan uiteindelijk komt er een soort braam, die haal je dan weer weg en dan vindt er loutering plaats. En dat kan je 10 keer doen, waardoor dingen helderder of duidelijker worden. Of sterker, hè? IJzer is een mooi voorbeeld. Maar zijn we bereid om te kiezen voor leven en dood? En dat alles ons afgenomen wordt. Dat alles gewoon stopt. Wanneer het mijn leven echt kost. Wauw. Dat is een pittige zondagochtenddienst, broeder. Ja, daar kwam ik nou niet echt voor, maar zo is het echt wel. Dit is wat de Heere God zegt. Dit is wat de Bijbel zegt over Daniël, zijn vrienden. En voor hen was het dagelijkse realiteit. Ik kom op punt nummer 3. En punt nummer 3 is, ik heb het genoemd de onberispelijke wandel van Daniël. Daniël is echt een bijzondere vent, hoor. Een paar koningen later aan het hof, daar was Darius. Dat is ook zoiets, hè. Daniël zat daar. Hij doet me een beetje denken aan de mensen op het ministerie. En elke keer komt er een ander minister. Dus ja, dan moet je met z'n allen die man overleven. En hopelijk dat er iemand anders gekozen wordt, zodat jij het overleeft. Dus de ministers of de ambtenaren blijven zitten, maar de ministers wisselen constant. Dus Daniël zat gewoon nog in dat rijk. Hij was gewoon nog bestuurder. En dan komen er een andere koning. Oké, goed. Gaan we bij hem op audiëntie. En Daniël was er dus nog steeds. En in die end, en ik zeg het alvast nu, die koning die er daar was, Darius dus, dat is een heiden die tegen Daniël zegt, hey Daniël, jij die zo verschrikkelijk vasthoudend bent aan jouw God, want we gaan hem straks krijgen in de leeuwenkuil. Jij die zo vasthoudend bent, hij zegt dat voordat hij in de kou komt, maar ook na de andere dag als hij weer bij de kou komt. Als hij zich weer meldt, Daniël, jij die zo vasthoudend bent aan jouw God, heb je het overleefd? En we kennen het prachtige verhaal. Er kwam jaloezie, schreef ik op, zo begon het, bij de machthebbers. Omdat Daniël dreigde een grotere, belangrijke rol te krijgen. Hij kreeg dus gewoon simpelweg een betere beoordeling. Hij kreeg een betere beoordeling dan alle anderen. Mind you. En dan staat er in vers 5. Ja, het is echt Daniël 6 vers 5. Zij zochten daar iets om hem aan te klagen. Ze gingen op zoek. Maar dan staat er ook. Maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden. Of hem op een misstap betrappen. Want, wat staat er? 1. Hij was betrouwbaar. 2. Hij heeft nooit zijn plicht verzuimd. Die slaaf, die gevangene die al het recht had om de boel te saboteren, om pootje te lichten, om waar die kon alles gewoon te vernachelen. Nooit zijn plicht verzuimd. En hij had ten derde nooit een misstap begaan. Ik schreef op, wauw. Nooit, nooit, nooit. Moeten mensen bij ons ook heel goed zoeken om iets te vinden? Ja. Moeten mensen hun best doen om bij ons iets te vinden? Of denken we van nou, ik heb gehoord dat in 2019 de giften die je aan de gemeente geeft niet gecheckt worden. Dus als ik iets meer opvoer, dan ziet niemand dat. Of neem het niet zo nauw. Deze man was ongelooflijk nauwgezet in wat hij deed. En wat gebeurde er vervolgens? Niemand. Maar ook niemand kon iets vinden. Ze moesten een list van ellende gaan bedenken. Moeten mensen bij ons ook een list gaan bedenken? Of ligt het heel erg voor de hand? Weet u wat ik zie vandaag de dag? We hebben een soort voor lief genomen dat we zondaars zijn. We zijn allemaal zondaars. Ja, we hebben allemaal redding nodig. Dat klopt, dat klopt. Maar zijn we het er gewoon allemaal over eens? Dat we misstappen gewoon prima zijn. En dat een verslaving aan iets misschien prima is. We hebben allemaal onze zwakheden. En we slikken dat vaak voor zoete koek. We hebben allemaal onze zwakke momenten. En dan denken we, nou ja, dat klopt, want ik heb hem ook wel eens. Maar hier is een man die had zich bekwaamd om geen misstap te begaan, om gewoon betrouwbaar te zijn, heel simpel, en om nooit zijn plicht te verzuimen. Zou het niet zo moeten zijn, broeders en zusters, dat wij als kinderen van de Heere God ons zouden moeten uitstrekken om die misstappen gewoon niet te begaan, om elkaar aan te vuren en aan te spreken van, joh kerel, luister man, straighten up. Hup, word standvastig. Zet je hak in het zand. Ga wat doen, kerel. Is gewoon genoeg is genoeg. Wil je van die sizzle af, al die ellende waar je in zit. Ga stoppen met die dingen. Echt, ik geloof dat echt dat we vandaag de dag dat moeten doen. Hij had nooit zijn plicht verzuimd. Man, ik denk dan altijd aan mijn werk. Ja, ik ben misschien een hele vreemde. Wil je plicht verzuimen? Hoe vaak heb ik mijn plicht verzuimd? Zijn we daar gewoon aan geraakt om dat te doen? Die werkgever, die, waar de Bijbel van zegt, jij bent eigenlijk een slaaf en ja, dat is je meester. Ja, we willen het allemaal niet horen, want we vinden het allemaal heel erg moeilijk. Maar zo is het wel. Ben je trouw in die meester? In het meest geringe? Ja, maar die man is een verschrikkelijke vent, is ook een heiden. Ja, weet je, elke keer die onzin. Maar weet je, getrouw aan die mensen zijn. Aan dat leadership team, aan dat management team. Aan die mensen die het eigenlijk helemaal niet verdienen. Ik geloof dat Daniel daar middenin zat. Echt waar. Hij zat daar middenin en toch was hij plichtsgetrouw. Hij verzuimde nooit iets en hij was betrouwbaar. Staan wij als betrouwbaar te boek? Ik heb mensen die komen altijd op tijd, maar zijn we ook betrouwbaar? Ik heb mensen die begaan misschien geen zichtbare misstap. Maar achter de gordijnen vindt er van alles plaats. En de voordeur gaat dicht, zo hebben we de bouw tegenwoordig gemaakt. De keuken zit aan de voorkant bij die nieuwbouwgebieden. Ja, dan zit je, ja, dat is echt wel eens opgevallen. De architectuur is ook op ingesteld, hè? Want dan kan je iedereen mishandelen en niemand ziet het. Wij hebben per se, nou ja, niet dat wij zo goed zijn, maar wij hebben allemaal ramen aan de voorkant, tot ergernis van onze Esther. In Katwijk wonen we, dus we hebben allemaal ramen. En voor die ramen hangt niks. En als de mensen langslopen, dan zwaaien we bij 1, en bij 2, en bij 3, en bij 4. Wee gebeente! Als je dan een keer in je pendek staat, je komt net uit je bed, en mensen lopen ook eens zo. Weet je, hoe transparant zijn wij zelf? Of verschuilen we ons achter die voordeur? Doen we de lamellen dicht en in sommige gebieden ook nog de rolluiken? Weet je, hoe stellen we, hoe transparant zijn wij naar de wereld? Kunnen mensen nog aankloppen s'avonds bij ons? Kunnen ze nog op de deur rammen en zeggen van, joh, ik heb hulp nodig? Of zit je achter je rolscherm? Deze man stelde zijn leven gewoon open. Laat maar zien. En wat zie je, die vijanden konden helemaal niks vinden. Ik vind het schitterend om te zien. Hoe goed moeten die mensen zoeken? Ik vind het prachtig om te zien. Ondanks. Ik zit te kijken naar het typebeeld. Het typebeeld van de Heer Jezus hierin is. Hij was zonder zonde. Hij was gewoon compleet zonder zonde. Hij was zonder schuld. En toch moest hij dat graf in. En is het niet zo met de leeuwenkuil? Dat Daniel zonder zonde was. Hij had geen misstap begaan. Hij was plichtsgetrouw. Maar hij moest die put in. Hij moest de leeuw trotseren. Hij moest het graf in. Eigenlijk was het zijn graf. Dat was de laatste plek waar hij nog gevonden werd. Hij moest het graf in. Zoals ook de Heer Jezus. En de leeuw overwon hem niet. Zo ook de boze bij de Heer Jezus. Hij overwon hem niet. En hij stond op uit het graf. De 3 dagen kloppen dan misschien wel niet. Maar een prachtig typebeeld. De onschuldige. De koning die slaaf werd gemaakt. Die onschuldig was. Zonder misstap. Altijd plichtsgetrouw. Altijd gedisciplineerd. Die moest het graf in. Voor niets. En hij stond op. Als het ware uit de dood. Is het niet precies zoals met de Heer Jezus? Ik vind het schitterend om te zien. Daniel is gewoon de Heer Jezus. Ik wil het worship team alvast naar voren vragen. Daniel. Ik geloof hij werd. De Bijbel zegt over de Heer Jezus. Hij werd verdrukt. Maar als een schaap. Wat stom was voor zijn scheerders. Daar stond hij. Hij was gewoon stil. Hij was gewoon helemaal stil. Hij deed zijn mond niet open, zegt Jesaja 53. Maar hij werd ter slachting geleid. Wauw. Daniel, hij werd net als de Heer Jezus ter slachting geleid. En als een schaap, ik weet niet wat daar gebeurd is, maar daar staat helemaal niks over. Als een schaap was hij daar. En door dit alles heen bleef hij de koning eren. Door dit alles heen bleef hij respectvol naar de koning. Naar de mensen die hem gewoon wilden slopen. Naar de mensen die hem in de put wilden drijven. Door dit alles heen. Mensen, vandaag. Wat zouden wij doen in deze situatie? Hoeveel hartzeer laten wij toe? door minder erge situaties dan Daniel. Ik vind Daniel een prachtig voorbeeld van hoe wij om kunnen gaan met verleden en met heden en met pijn uit het verleden. Ik wil niet zeggen dat het niets is, echt niet. Maar hij keek verder. Hij keek gewoon verder. Hij was altijd bezig met het nu. Hij was met het straks bezig, met de toekomst. Ik geloof dat het een belangrijke les voor ons is. En ik wil je vandaag vertellen, wat jouw omstandigheden ook zijn. En als het worshipteam, als het piano begint te spelen. De Heere God, en dat is zo mooi hierin, hij wil je door al die omstandigheden heen leiden. Ik zie hier heel simpel, wij hebben vaak het gebed. Heer, haal mij uit deze situatie. Heer, haal mij uit deze plek waar ik ben. Maar wat Daniel deed, is niet uit die situatie zich proberen dat uit te bidden. Daniel ging door die situatie heen. En Daniel vertrouwde op de Heere God, dat door alles heen wat hij had meegemaakt en mee ging maken, dat de Heere God zijn rechter was. Dat de Heere God de God der goden, de God van Abraham, Isaac en Jacob was. Wij bidden te vaak, Heer, help me. Leid me. Help me. Haal me uit die situatie. Maar wat ik al zei, door dit alles heen. Door dit alles heen. Door dit leven heen. Door deze situatie heen, hier in 2020. Door alles wat er gaat veranderen in de wereld. Wees niet bang. Laat je door niets ontmoedigen. Laat je niet naar links en naar rechts toe sturen. Word niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Word ook niet bang door wat ik zeg. Maar zeg gewoon, Heere God, als dit mijn weg is. Als dit de weg is waar de wereld naartoe gaat. En mijn persoonlijke omstandigheden gaan veranderen. Als dit echt zo is. Heer, ik geloof dat u met mij bent. Dat ik niet bang hoef te zijn. Maar dat u mij leidt. Dat u voor mij zorgt. En ik bid u zo diep toe, uit het diepst van mijn hart. Dat u dit vaste geloof, dat u uw wortels zal plaatsen in de grond. Dat u niet achteruit zal deinzen voor alles wat er gebeurt en bang in een hoekje gaat zitten. Maar gewoon zegt, Heer, ik sta hier. Ik ben uw kind. Heer, ik ben uw kind. Ik ben uw kind. U bent mijn vader, Heer Jezus. U bent voor mij gestorven aan het kruis van Golgotha. Ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik weet dat u mij leidt. Dwars door deze moeilijke situatie. Dwars door die barre situatie. En ik wil er niet omheen. En ik vind het een mooi voorbeeld wat de Heer Jezus deed. De Heer Jezus. Toen zijn einde genaderd was, zegt de Bijbel. Toen zijn einde genaderd was. Toen ging hij vastberaden op naar Jeruzalem. Hij ging vastberaden zijn toekomst tegemoet. En hij wist wat er ging gebeuren. Hij deinsde niet terug. Hij ging niet zitten huilen in een hoekje, behalve in Gethsemane, waar hij zei, Vader, als het mogelijk is, laat de drinkbeker voorbij gaan. Maar toen hij het moest doen, ging hij staan. En hij ging vastberaden op zijn doel af. Ik geloof, broeders en zusters, vandaag de dag, die vastberadenheid is niet voor Daniel. Is niet voor een broeder op het podium. Is niet alleen voor Mozes. Is niet alleen voor Abraham. Is niet alleen voor Jona. Is niet alleen voor Juda. Is niet alleen voor een of andere godsman. Die vastberadenheid is voor ons. Kinderen van de Allerhoogste God. Ga gewoon staan vandaag. Ik wil u vragen om te gaan staan. En ook als je thuis zit, ga gewoon staan. Heere God. Ik claim vandaag. Die vastberadenheid is ook voor mij. En misschien wilt u het mij nazeggen. Heere God. Ik claim vandaag die vastberadenheid van al die godsmannen en vrouwen is ook voor mij, is ook mijn deel. En Heer, door al mijn situaties heen, leidt u mij. U trekt me er niet opeens uit misschien, maar door alles heen mag ik weten, u bent daar. U bent daar. U bent met mij. En u laat me nooit. Maar dan ook nooit. Maar dan ook nooit. In de steek. Amen. 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 Amen.